Als we 's morgens wakker worden, dan heeft hij al voor ons gebeden. Als je het nog eens een keer even terugkijkt, dan kun je zeggen, de hele opstand van Korach, die heeft twee dingen de tabernakel toegevoegd die de vorige tijd niet waren. Het altaar heeft een koperen overtrek gekregen. En in het heiligdom vind je die bloeiende staf. Twee blijvende herinneringen aan deze heel bijzondere en trieste episode. Wat is het gevolg? Ook psychologisch weer zo boeiend eigenlijk. Het volk is bang. Het volk is verbijsterd. Geen onbevoegde mag ooit naderen. En nu zien we wat de dramatische gevolgen zijn als je maar met een vinger ernaar uitsteekt. We zullen direct zien dat dat ook leidt tot de voorschriften van nummer 18. Die werken dat eigenlijk allemaal uit, ditzelfde principe. Als je nog eens nummer 16 en 17 op een rijtje zet, dan zie je het oordeel van God, die plaag die over die bende kwam, die wekte opstandigheid bij het volk. Maar Gods genade, en dat komt eigenlijk tot uitdrukking in het priesterschap van Aaron, want ze hadden hun overleven te danken aan het tussenbeide komen van Aaron. Gods genade wekt angst. En dat is nog zo. Gods genade die wordt door zijn kinderen genoten, maar voor degenen die niet zijn kinderen zijn, maar wel geraakt zijn in hun geweten, wekt diezelfde genade angst. En dan komt nummer 18. Waar door allerlei voorschriften die gegeven worden, onderstreept wordt wie en wat het priesterschap is, hoe hoog God erover denkt en wat voor voorzieningen hij getroffen heeft tot instandhouding van dat priesterschap. Kijk, toen het priesterschap werd ingesteld, dat was in Exodus 28. Toen een tijd later kwam de daadwerkelijke aanstelling van Aaron en zijn zonen. Dat hebben we gevonden in Leviticus 8 en 9. Dat is eigenlijk tamelijk abstract. Oké, goed, we hebben dus nu priesters, prima. Maar wat het betekent, dat blijkt pas later. Je kunt jonge kinderen uitleggen hoe geweldig het is dat Yeshua onze voorbidder is in de hemel. Maar pas als je in je eigen leven gaat ondervinden de noodzaak van zijn priesterlijke bediening, dan wordt het heel anders. Hier had het volk aan den lijve zeer letterlijk ondervonden de betekenis en de noodzaak van het priesterschap. Dat het hele volk niet was omgekomen, dat lag dit keer nou eens niet aan Mozes, dat lag aan Aaron. Denk nog maar weer aan die belangrijke verzen, waar het weliswaar Mozes die dat initiatief neemt, maar Aaron is het die met dat vak met wierook een scheiding maakt tussen de doden en de levenden. Nu heeft de Heere God bevestigd wie zijn man is, maar nu weten ze ook allemaal waarom die man, ook heel praktisch gesproken, zo belangrijk is. Hoofdstuk 18 bestaat uit vier korte woorden van de Heere God. Van de eerste gericht is, eerste, tweede en de derde gericht zijn tot Aaron. En het eerste wat de Heere God zegt is over jouw familie. Jouw familie Aaron, dat zijn dus de Levieten. Letterlijk staat er het huis van jouw vader, de Levieten. En Rashi, dat spitst dat heel speciaal toe op de Keratieten, de Gersonieten en de Merarieten. Die drie takken van de familie van Levi, die elk hun eigen taak hadden in het vervoer van de tabernakel. En wat de Heere God zegt is, alle verantwoordelijkheid voor de heilige dingen, die rust op jullie. Merkwaardig om zo te beginnen, daar moet je even over nadenken. Waarom begint de Heere God nou om die priesters en die levieten, voor wie hij het zo opgenomen heeft, om die priesters nu zo dreigend toe te spreken? Denk erom, jullie dragen alle verantwoordelijkheid in de heilige dingen. Als er iets misgaat, is het jullie schuld. En ik denk dat de betekenis daarvan dubbel is. Hoe groter de verantwoordelijkheid, des te meer zeggen de andere mensen mij niet gezien. Dus aan die kant werkt het ook. Het kan heel leuk zijn om een bepaalde baan te begeren, totdat je erachter komt wat die baan inhoudt. En dan zeg je misschien, ja, als ik dat geweten had, dan had ik er nooit zo naar uitgestrekt. En ten tweede, dus het schrikt de onbevoegden af. Maar het maakt ook Aaron zelf en de anderen duidelijk hoe serieus zij zelf hun priesterschap te nemen hebben. Als je ziet hoe het priesterschap verworden is in de tijd van de evangelie, Wat een belangrijke rol die Sadduceese priesters gespeeld hebben in de veroordeling van Yeshua. Dan zie je hoe groot verantwoordelijkheid van priesterschap is. Ik ga dat direct ook voor onszelf praktisch toepassen. De levieten die staan ertussenin, die staan hoger dan het volk en lager dan de priesters. Die kunnen dus naar het volk kijken en zeggen, jongen, we hebben toch wel een bijzonder voorrecht dat het volk niet heeft. Maar dan moeten ze ook niet naar boven kijken en dan denken, ja, waarom zijn die daar nou belangrijker dan wij? Dat is de opstand van Korach. Dat moeten ze niet doen. Ze hebben hun levietentaak, maar priestertaak, dat is niet voor hen. Dus zij zijn onbevoegd tot het priesterwerk en de rest van het volk is onbevoegd voor het priesterwerk en het levietenwerk. Dus het wordt hier allemaal nog eens keurig op een rijtje gezet. Denk erom, vergrijp je niet aan dat wat je niet toekomt. Om het nog weer eens heel concreet te zeggen, als je een evangelist bent, moet je niet de pastor uithangen. En als je pastoraat, als dat je bediening is, moet je niet de leraar uithangen. Ik zie dat wel eens met mensen met heel grote bedieningen, die ergens heel erg goed in zijn. Of dat nou pastoraat is, of evangelisatie, of genezingsbediening, of wat dan ook. Dan zijn ze echt, dat zie je, daar heeft de Heere God ze voor geroepen. Maar op grond daarvan denken ze nu ook dat ze leraar zijn. En dat zijn ze helemaal niet. Dat is maar goed ook, stel je voor. De zaken zijn netjes verdeeld. Leraren zijn leraren in Gods kerk. En herders zijn herders. En evangelisten zijn evangelisten. En apostelen zijn apostelen. En profeten zijn profeten. Als je een van die vijf bedieningen hebt, dan heb je al zoiets moois. Waarom zou je er twee of drie moeten hebben? Je moet weten wat je goed kunt. Want dan ben je inzetbaar in Gods koninkrijk. En je moet ook vooral weten wat je minder goed kunt. Ik doe wel eens pastoraal werk, maar ik ben geen pastoor. Ik evangeliseer wel eens, maar ik ben geen evangelist. Dat is mijn bediening niet. Mijn bediening is die van leraar. Daar moet ik me aan houden. Want als ik over de schreef ga, dan trekt mijn vrouw mij weer recht. En die zegt, dat is je bediening. En mijn vrouw heeft altijd gelijk. Zeker in deze dingen. En de toepassing, laten we nou eens even naar onszelf vergelijken. We hebben één hoge priester, dat is Yeshua, aan Gods rechterhand. En niemand mag dat bedreigen. Hoe kun je zijn priesterschap bedreigen? Bijvoorbeeld door zijn voorbeden te miskennen. Als je denkt dat het beter is voor jou om via Maria of via wat voor heilige dan ook voorbeden bij God te vragen. En je gaat om de eigenlijke voorbidder heen, dan ben je niet goed bezig. Of als, ik hoorde het pas op de radio, er werd aan vier dominees gevraagd. Wat voor problemen zij nou bij Jezus zouden neerleggen? En toen was ik heel nieuwsgierig, want het was NCV, dus dat is een soort, bepaald soort dominees, met alle respect. Dus ik dacht, hé, dat is een heel merkwaardige vraag. Wat zou je bij Jezus neerleggen? Want de meeste van hen geloven helemaal niet dat je iets bij Jezus kan neerleggen. Jezus was een mooi voorbeeld uit vroegere tijd. Als je iets bij God neerlegt, dan leg je het bij God neer. En ja hoor. Een van hen zei zeer nadrukkelijk, ik leg het bij God neer. Nou, dat is een miskenning van het priesterschap van Jezus. Als je problemen hebt, natuurlijk, als je een probleem hebt als kind van de vader, dan ga je naar vader toe. Maar als je, zeker als dienstknecht een probleem hebt, dan ga ik naar mijn meester toe. En ze hebben boven één adres, één brievenbus, dus als het verkeerd, als je tot de verkeerde persoon bent, geef niks, komt toch wel goed aan. Maar als ik als dienstknecht bid, dan bid ik tot de Heer Jezus. Als ik als kind bid, dan bid ik tot de Vader. Dan het priesterschap. We hebben het al vaker besproken, maar ik zet het nog even op een rijtje. Het ware priesterschap, dat zijn die gelovigen die werkelijk ook door ervaring weten wat het is om in de tegenwoordigheid van God te komen. Met aanbidding. Niet alleen maar om te vragen. Zoveel christenen kennen best de binnenkamer, maar ze gebruiken de binnenkamer alleen maar om hun petities in te dienen. Terwijl het allerbelangrijkste wat je daar kan doen, zijn je geestelijke offeranden te brengen. 1 Petrus 2, we zijn een heilig priesterschap en we zijn een koninklijk priesterschap. Slachtoffers van lof brengen wij, zegt Hebreeën 13 vers 15. We zijn koningen en we zijn priesters, zegt Openbaring 1 nog eens. Priester is offerdienst. En de offerdienst zijn vooral de lofoffers, de dankoffers, de vredeoffers, de brandoffers, de spijsoffers. Dan ben je een priester. Dus elke gelovige is in principe een priester. Ik heb dat nooit goed gesnapt, zal wel aan mijn domheid liggen, waarom protestanten vaak zoveel nadruk legden op het feit dat zij tegenover katholieken het algemeen priesterschap van alle gelovigen kenden. En dan zei ik, ja, sorry, dat begrijp ik even niet. Waar blijkt dat dan uit, dat jullie allemaal priesters zijn? Ja, dat wisten ze niet. Maar ze wisten wel hoe geweldig het was, dat zei het algemeen priester. Ja, hoor eens. Dan moet je toch ook weten wat het inhoudt. Wat doe je dan als priester? Waar bestaat jouw priesterschap dan uit? En dat is niet beperkt tot de samenkomst. Daar komt het ook op een heel mooie wijze tot de uitdrukking in aanbidding. Maar priesterdienst voor alle gelovigen. Nou, waar blijkt dat dan uit? Dat is toch wel heel belangrijk. Ook hier heb je het punt van de onbevoegden. Spreuken 15 vers 18 zegt: het offer van de goddeloze is de Heer een gruwel. Daarmee wordt heel duidelijk aangegeven, als je geen priester bent, en elke ware gelovige die de zekerheid van het geloof heeft, die is een priester. Maar als je het niet bent, dan, en als je een goddeloze bent, dan zijn je offers een gruwel voor de Heere God. Echte levieten, wat is nou leviedendienst? Vandaag in de dag praktisch voor ons. Wat deden de levieten? Die ondersteunden de priesters. En als je dat zo bekijkt, dat is zo weinig bekend, deze gedachte. Dat alle bediening in de gemeente, als je zou moeten zeggen, wat is de gemeenschappelijke noemer? Wat is het belangrijkste dat ze allemaal gemeenschappelijk hebben? Dan luidt het antwoord, dat wat de priesterdienst bevordert. Want de levieten zijn aan de priesters gegeven. Nou zijn we allemaal priesters, daarin zijn we allemaal gelijk. Maar we zijn ook allemaal levieten, maar daarin hebben we allemaal een verschillende bediening. Onderwijs, prediking, pastoraat, diaconaat, zelfs evangelisatie. Alles. En het is niet simpelweg om de gemeente te vergroten. Zelfs ook niet om de gemeente te troosten en te bemoedigen. Is allemaal mooi, maar uiteindelijk gaat het erom van de gemeente een gezelschap van aanbidders te maken. De Vader zoekt aanbidders. Hij zoekt geen predikers. Staat het tenminste niet. Hij zoekt geen evangelisten, hè, dus leraar. Staat het tenminste niet. Het is fijn dat ze er zijn. Hij geeft ze zelf. Maar zijn hart verlangt naar aanbidders. En eigenlijk, het is heel bijzonder om zo tegen uw eigen bediening aan te kijken. Wat uw bediening ook is, dat is een andere dan die van mij. We hebben allemaal een andere. Uiteindelijk is die er voor het priesterschap. Dat de gemeente waarachtig leert haar priesterschap uit te oefenen. Een gemeente van aanbidders te zijn. Nou, dat priesterschap dat werd toen veracht. En dat gebeurt vandaag weer, want daar zijn maar heel weinig mensen die daar echt op gericht zijn. Kom ik straks in een ander verband nog wel weer op terug. God heeft die priesters zo hoog in nummer 18 dat ze maar liefst 5 cadeautjes van hem krijgen. Door het hoofdstuk verspreid. In vers 6 krijgen ze de levieten als assistenten. Dat is heerlijk. Dus degene die op de preekstoel staat, of zoals ik hier achter de tafel, is de minste van ons allemaal. Want jullie zijn allemaal priesters en ik ben de leviet die jullie priesterdienst mag helpen bevorderen. Dat helpt zoveel. Je kunt de preekstoel nog zo hoog maken als je wilt, maar de persoon die daar staat is de geringste van ons allemaal. Wij zijn een gemeenschap van priesters en hij is er om onze priesterdienst te bevorderen. Dat elk van ons leeft als een mens, wiens hele leven, woorden en gedachten gericht zijn op de eer van God. Ten tweede, het tweede geschenk is natuurlijk hun bediening zelf. Ze ontvangen hun priesterschap als een geschenk. Het derde, ze ontvangen voor het voedsel het offervlees, de eerstelingen van de oogst, het gebannene, alles wat dus als een ban aan de Heer toegewijd wordt, dat mogen zij opeten. De eerstgeboren dieren, de reine dieren dan wel te verstaan. Ten vierde, de Heer zelf is hun erfdeel. Daar komen we straks op terug. Het is alleen maar even een opsomming. En dan, het volk moest de tienden geven aan de levieten en de levieten die moesten daarvan weer de tienden geven aan de priesters. Vijfvoudig geschenk. Dit is echt een hoofdstuk om de priesters in de lucht te steken. God heeft ze zo hoog, en dat gaat dus over ons, hè. Dat gaat niet alleen over Aaron, het gaat over het priesterschap. Je ziet ook dat, het komt direct nog wel, maar je ziet ook dat er onderscheid gemaakt wordt. Je hebt de priesters, je hebt de priesterlijke familie. Er waren ook mannen die dat priesterschap niet mochten uitoefenen, doordat ze lichaamsgebreken hadden, hebben we allemaal Leviticus gezien. En dan heb je ook nog de vrouwen die sowieso geen priesterschap mochten uitoefenen, maar wel van de priesterlijke familie waren. En dat betekent dat ook weer bepaalde spijzen gegeten werden door de hele priesterlijke familie, ook door de vrouwen, ook door de gehandicapte mannen, allemaal. En dat betekent dus ook dat degenen die dat priesterschap nog niet zo kennen, die nog beginners zijn, toch allemaal mogen meegenieten van dat wat aan hem wordt aangeboden. Alle vijf geschenken. Het tweede woord van de Heer tot Aaron. Opnieuw wordt het priesterschap van Aaron weer eens bevestigd. En wel doordat alles wat de gemeente moet afdragen naar de priesters gaat. Dit gaat niet over de collectes waaruit de voorgangers betaald worden. Dit gaat om de bevordering van de priesterdienst. Het gaat heel wat dieper. Hoewel, dat onderscheid moet je weer niet te groot maken. Ik vind het altijd zo mooi in Hebreeën 13, vers 15. Er wordt zeer verheven gesproken over onze slachtoffers van lof. En Paul daarachter staat en vergeet de mededeelzaamheid en de weldadigheid niet. Met andere woorden, de collecte is een zeer gewichtig onderdeel van de eredienst. Als ik eigenlijk mag voorgaan in de PKN of zo, dan zeg ik er altijd bij, we komen nu tot een zeer belangrijk onderdeel van de eredienst. Het een gaat niet zonder het ander. Het offervlees, dat kregen ze ook van alles wat van de offers niet verbrand werd. U weet het, brandoffers werden in hun geheel verbrand. Bepaalde zondoffers werden buiten de legerplaats verbrand. Maar wat niet verbrand wordt, wordt gegeten. Dat is voor de priesters. Dat geldt voor de spijsoffers, dat zijn plantaardige onderdelen. Voor de zondoffers, voor zover ze daarvan mochten eten. Als ze voor zichzelf moesten offeren, dan mocht dat natuurlijk niet. De schuldoffers. En dat moesten ze eten binnen de voorhof. Nou, dat is nou zoiets aardigs. Dat is nou leuk om daar met een Jood over te spreken. Een orthodoxe Jood. En zegt, nou, hier staat, ze moesten dat eten in het Allerheiligste. Ik zeg, hoe stel je dat nou toch voor? Dat kan helemaal niet. Ze mochten helemaal daar niet komen. Alleen de priester, één keer in het jaar. Nou, dan ging hij toch niet toe om daar te eten. Hoe kan dat nou? Ja, er zijn natuurlijk helemaal verklaringen voor. Ook bij christen uitleggers. Ja, dat moet je hier niet zo letterlijk nemen. Dat betekent gewoon in de voorhof. Ja, maar ik neem het lekker letterlijk. Wel lekker letterlijk. Er is maar één groep die dat mocht. Dat zijn wij. Hebben jullie wel eens bij nagedacht? Dat is een ongelooflijke mededeling van Hebreeën 10, vers 9 van vers 19. Dat wij met vrijmoedigheid mogen ingaan door het voorhangsel heen. Niks, geen gescheurd voorhangsel in een Hebreeënbrief. Helemaal niet. Dat heb ik al zo vaak gehoord. Er is helemaal geen gescheurd voorhangsel. Dacht je dat een ongescheurd voorhangsel ons tegenhoudt? Natuurlijk niet. Het hield de hoge priester er ook niet tegen, één keer in het jaar. Je schuift dat gewoon opzij. Door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees, mogen we met vrijmoedigheid naderen in het Allerheiligste. Dat staat daar zomaar. In de diepste, in de innerste intimiteit met God. Het enige gezelschap dat dit vers, hier vers 10 en nummer 18, letterlijk waar kan maken, zijn de gelovigen van de gemeente. Joods of christelijk, of heidens van afkomst. Hebreeën 10 maakt dat duidelijk. Nou, ik zei u al, dat staat hier nog eens een keer. Sommige spijzen zijn voor de priesters, andere ook voor andere leden van de priesterlijke familie die zelf het eigenlijke priesterschap niet kunnen uitoefenen. Maar we horen in elk geval allemaal, ook al zou u onzeker zijn, ja, ben ik al zover dat ik priesterdienst uitoefen? Ik heb er nauwelijks ooit van gehoord, ik heb er nog nooit over nagedacht wat dat allemaal inhoudt. In één troost heb ik in elk geval. U hoort in elk geval bij de priesterlijke familie als u Yeshua toebehoort. U hoort in elk geval bij de familie. Nou, weten ze nog die woorden uit Leviticus? Ik vind ze zijn toch de mooiste woorden uit de Nederlandse taal. De hefschenkel en de beweegborst. En zo staat het in het Hebreeuws. De hefschenkel, dat is de schenkel van het offer, die van het vredeoffer, die voor de Heere God geheven wordt en hem daarmee gepresenteerd wordt, aangeboden wordt als offer. En de borst van het dier werd bewogen voor het aangezicht van de Heere God. De borst der beweging, daar is dan in sommige vertaling van gemaakt, de hefschenkel, de beweegborst van het vredehof. En die werden gegeten door de priesters. Want wat niet verbrand wordt, wordt gegeten door de priesters. Ze kregen ook de eerstelingen van koren, most en olie. U weet, dat is een van de mooie omschrijvingen van het beloofde land. Het is het land van koren, most en olie, ook van melk en honing. Maar dit is ook een hele mooie omschrijving die je vaak vindt. In Deuteronomium 18 wordt het nog eens verteld. De eerstelingen van het graan, van de wijnoogst en van de olijvenoogst is voor de priesterlijke familie. Al het gebannene, dat is alles wat waar beslag op gelegd wordt. Waar de deurwaarde dat komt opeisen, gaat allemaal naar de priesters. De eerstgeboren reine dieren. De eerstgeboren onreine dieren mochten niet geofferd worden. Nou, daar moest een los geld voor gebracht worden. Weet u nog het Exodus 13, lang geleden? De onreine dieren en de mens worden daar op één lijn gesteld. Of je nou een eerstgeboren ezel bent of een eerstgeboren mens. Voor God maakt het geen enkel verschil. In beide gevallen moet je gelost worden met een lam. En het los geld ging naar de priesters. De reine dieren die geofferd mogen worden zijn het type van Yeshua. De onreine dieren die verwijzen veel meer naar ons. Wij hebben een losser nodig. Terwijl de reine dieren zelf als losprijs voor de Heere God kunnen worden aangeboden. Nou, kijk maar weer. Als je naar de toepassing kijkt van deze dingen. Yeshua is in eerste plaats onze hoge priester. En daar kun je elke dag van genieten. Denk er maar, als je 's morgens wakker wordt, hij heeft al voor mij gebeden. Hij kent mij, hij weet alle bedreigingen die me afkomen, alle verzoekingen. En hij bidt mij er doorheen. Maar hij is ook het offer. Ik heb destijds dat uitgelegd bij Leviticus. Het eten van offerdieren betekent dat dat wat geofferd wordt aan God voor ons geestelijk voedsel betekent. Het is het genieten van hemzelf op een heilige plaats in het heiligdom. Dat wat je vrijwillig aan God mag offeren, is tegelijkertijd voedsel voor de priester. Dus het volk, hoe meer het volk offert, des te meer ontvangt de priester. Hoe geestelijker het volk is, hoe meer ze aan te bieden hebben, daar worden de priesters ook geestelijker van. Maar omgekeerd, hoe geestelijker de priesters, hoe geestelijker het volk. We zeggen wel eens een keer, elk land krijgt de regering die het verdient. Elk dorp en stad krijgt morgen ook weer de regering die het verdient. Maar je kunt ook zeggen van het volk van God. Het volk van God krijgt de ambtsdragers die het verdient. Hoe geestelijker de gemeente, hoe geestelijker de ambtsdragers. En omgekeerd. Nou, u weet het, ja, je zou een hele verhandeling kunnen afsteken over het priesterschap van vandaag. Het is een aparte klasse boven het volk. Katholiek, Oosters, Orthodox. En natuurlijk, daar weet men officieel ook theoretisch, alle geloven zijn eigenlijk priesters, maar dat weet het gewone volk helemaal niet. En dat functioneert ook helemaal niet zo. Of het wordt eenvoudig ontkend. Niet onkend, het wordt dus eenvoudig onbekend. Als we denken aan priesters, dan denken wij aan mensen met een boertje. Over ons priesterschap hebben de meeste gelovigen weinig idee, helaas. Ze denken aan priesters zoals die in dat soort richtingen, als Oosterorthodox of katholiek, functioneren. Priesterschap is een van de dingen die we kwijtgeraakt zijn. In verregaande mate kwijtgeraakt zijn. Ja, vers 19 staat over een zoutverbond. Dat is dan weer zo'n mooie uitdrukking. Het komt maar twee keer voor. Ook nog in 2 Kronieken 13. Een zoutverbond. Waarschijnlijk werd er letterlijk zout bij gebruikt. Het werd met zout bekrachtigd. Men wist natuurlijk van zout dat het twee belangrijke eigenschappen heeft, dat wist men toen net zo goed als nu. Namelijk dat het voedsel pittig maakt, dat is ook niet zo moeilijk om erachter te komen. Maar ook dat het bederverend is. En die beide elementen zouden hier wel eens in kunnen zitten. Met zout bekrachtigd, maar ook een voor altijd duurzaam verbond. Een zoutverbond, dat is duurzaam. Net als haringen die in het zout worden ingelegd. In Markus 9 vers 50 zegt Yeshua, heb zout in jezelf. Jongens, zeg, nou, dat mag je wel eens tegen sommige christenen zeggen. Dat ze wat meer pit in zichzelf moeten hebben. Maar ook eigenlijk wel dat ze zout nodig hebben om het verderf in hun leven te weren. Colossenzen 4 vers 6 zegt, laat uw woorden altijd zijn als met zout gesprengd. Geen laffe taal. Jongens, als je al die wetten nog eens op een rijtje zet, in Leviticus en nu ook weer hier in nummer 18, je denkt aan het volk als een voortdurend offerend volk. Nou, vergeet het maar. Amos 5, heel lang daarna, zegt, hebben jullie mij offers gebracht in de woestijn? Nee hoor. Weet u, jullie gedaan hebben offers gebracht aan de afgoden. Dat lees je hier eigenlijk niet zo. Dat hoor je pas veel later. We horen pas in Ezechiël dat ze afgoden gediend hebben in Egypte. Dat staat niet in Exodus. We horen pas in Amos dat ze afgoden gediend hebben constant weer in de woestijn, tijdens de woestijnreis. Dat hoor je hier niet zozeer. Eigenlijk, en zo is het altijd geweest, zo is het toch eigenlijk ook in de christelijke kerk geweest. Het gaat altijd om een trouwe rest. En denk nou niet dat dat per se uw kerk is, want ik denk dat je die trouwe rest overal terugvindt. In alle mogelijke kerken en kringen, ook misschien waar je niet zo direct zou verwachten. De Mozesen en de Aarons, de Jozua's en de Kalebs. Ze zijn er overal te vinden. De Heere God kent hen. De Heer kent die de zijnen zijn, zegt 2 Timotheus 2. En denk niet, net als Elia, dat is een van de ergste zonden die je kan begaan. Ik ben alleen overgebleven, de Heere God zegt, oh ja, en die 6.799 anderen dan. Dan zijn er 7.000 die hun knieën niet voor Baal gebogen hebben. Je bent echt niet de ene, hoor. Gelukkig dat hij het wel weet. Hij onderscheidt ze. Maar als je naar het volk als geheel kijkt, weet je wel, dat zijn er weer die 2,3 miljard van vandaag. Dan geeft Amos 5 ons net zo'n beeld. Zo is het in de kerkgeschiedenis gegaan. En toch, God handhaaft altijd zijn hoge principes. God doet geen water in de wijn. Hij verlaagt ze niet om ze een beetje meer aan ons aan te passen. Die neiging hebben wij wel altijd. Zijn principes blijven altijd even hoog, ook als het over priesterschap gaat. En hij is constant op zoek naar gelovige mensen die daar weer in alle zwakheid aan proberen te beantwoorden. En dat is heel bijzonder. Er is nog een derde woord. Ook tot Aaron. Jullie krijgen geen erfdeel, geen aandeel in Israël. Erfdeel, aandeel zijn twee woorden. Met andere woorden, jullie krijgen geen eigen land. Het land wordt verdeeld in de 12 stammen en Levi is de 13e stammen, die krijgt niks. Die krijgen alleen een aantal levietensteden met de bijbehorende weidegronden daaromheen voor hun vee. Maar voor de rest niets. En dan zegt hij, ik ben jullie erfdeel. Je zou dat heel simpelweg en heel nuchter kunnen opvatten als alles wat van het volk ontvangt, dat ontvang je van mij. Want ze werden echt goed bediend, die priesters. Het beste van het beste, dat waren de tienden die naar de levieten gingen. De levieten moesten het beste van het beste van het beste aan de priesters geven. En alles wat jullie ontvangen, dat ontvang je als ware van mij. En toch gaat de tekst verder. De tekst zegt niet, ik zorg voor jullie. De tekst zegt, ik ben jullie erfdeel. Kolosse 1 spreekt over het danken van de Vader die ons een erfdeel gegeven heeft onder de geheiligden in het licht. Maar dit is de mooiste gedachte, hij is zelf ons eigen erfdeel. De psalmist zegt in psalm 16, de snoeren zijn mij in lieflijke dreven gevallen. Met andere woorden, ik heb het mooiste erfdeel. God heeft ook een erfdeel. In Deuteronomium 32 lees je dat alle 70 volkeren na de zondvloed aan de engelvorsten worden toevertrouwd. Lees het maar na vers 8, maar wel in een eigen tijdse vertaling. Maar daar staat er, maar Jacob, oftewel Israël, is Gods erfdeel. God heeft een erfdeel en dat is zijn volk. En de priesters hebben een erfdeel, dat is de Heere God. Dan gaat het over de levieten, maar eigenlijk ook weer om te vertellen wat het deel is van de priesters. Voor de levieten zijn de tienden van het volk. Nog eens extra wordt erbij verteld, ook tegen de levieten, kom niet te dichtbij. We hebben gezien hoe bedreigend dat is, wat er allemaal mis kan gaan. Kom gewoon niet in de buurt van het gevaarlijke terrein. Kom niet in de buurt van de tabernakel. De levieten hebben een extra verantwoordelijkheid, ze hebben een hoge bediening. Dat betekent ook dat ze anderen moeten weren, onbevoegden die zich er ook aan zouden willen begrijpen. En ook zij hebben geen eigen erfdeel in Israël. Geldt dus voor de hele stam Levi. De tienden zijn Levi's erfdeel. En dan komt tenslotte het vierde woord van Yahweh tot Mozes. En Ibn Ezra zegt, dit keer komt het nou tot Mozes. Die andere drie waren tot Aaron. Want hier gaat het over de tienden van de levieten voor Aaron. Je moet die mensen niet hun eigen geld laten tellen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hier gaat het nu over wat de Aaron aan inkomsten krijgt. En dat vertrouwt de Heere God aan Mozes toe. En de Aaron-familie, Aaron en zijn zonen en dochters en schoonzonen, schoondochters, die krijgt de tienden van de tienden. En het staat zo mooi, jullie hebben straks niks, jullie hebben geen landerij, dus jullie hebben geen wijnpers, jullie hebben geen dorsvloeren. Maar je kunt het ook positief bekijken, dat bespaart jullie al. Al dat werk hoeven jullie niet te doen. Jullie hoeven alleen maar offers te brengen. Alleen maar de dienst in het heiligdom waar te nemen. En het stroomt jullie toe, de vrucht van de dorsvloer, de vrucht van de wijnpers. Komt allemaal naar jullie toe, je hoeft er niets voor te doen. Het is de tienden van het volk die naar de levieten gaan en de tienden van de levieten gaan naar de priesters. Ze kregen het beste, die levieten, en daarvan moesten ze zelf het beste verder geven. En Ibn Ezra die legt vers 31 zo uit dat die levieten pas van die tienden mochten eten als ze eerst zelf de tienden hadden afgedragen. Eerst geven wat de ander toekomt. Geef de keizer wat des keizers is. Geef God wat Gods is. Dat hij zijn deel ontvangt. In sommige gemeenten wordt dat heel letterlijk toegepast. Daar hebben ze de collecte aan het begin. Eerst de financiële offers en dan de aanbiddingsoffers. En als je gegeven hebt, kun je ook een goede dienaar van de Heere God zijn. Het valt me altijd op. Ik preek zo'n 8 keer per jaar in de PGN, dat collectezak nooit langs de preekstoel komt. Je zou denken, de dominee zou eigenlijk het mooie voorbeeld moeten geven, maar nee, hij is daarvan gevrijwaard. Waarom weet ik niet. En bovendien wordt er nog bij gezegd, tenslotte in vers 32, als je dit doet, zondig je niet. Dat is een beetje bijna, zoals Paulus dat zegt in Galaten 5, tegen zulke dingen is geen wet. Daar heeft hij het over die vrucht van de geest. Dat klinkt een beetje bijna laconiek. Een beetje, hoe moet je dat zeggen, als een eufemisme. Tegen zulke dingen is de wet niet. Die wet verbiedt dat niet. Zo is hier ook. Als je zo doet, zondig je niet. Dat is een eufemisme dat zeggen wil, als je zo doet, dan handel je heel goed. Geef aan hen die er recht op hebben. Het is niet van jou. Daar is een verschil met het Nieuwe Testament. Ik kreeg pas een verzoek om een voorwoord te schrijven in een boek over tienden. En ik schreef terug, ik zei dat kan ik niet doen, want ik heb een totaal andere opvatting dan de schrijver. Ze vroegen me gelukkig niet wat dan, had ik een hele verhandeling moeten houden. Kijk, het verschil was, aan Israël waren al die aardse zegeningen beloofd. Aan mij zijn geen enkele aardse zegeningen beloofd. Als ik ze ontvang is mooi meegenomen, dan dank ik de Heere God ervoor. Aan mij zijn alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten beloofd. Dat zijn mijn eigenlijke zegeningen. En al die aardse zegeningen leert mij de gelijkenis uit Lucas 16, daar ben ik allemaal rentmeester over. Dus het is sowieso niet van mij. 10% suggereert dat het van mij is dat ik 10% terug moet geven. Maar het is helemaal niet van mij. Ik ben rentmeester. Dus het Nieuw Testament is het beginsel 100%. Niet 10, niet 20, 100. En de Heer God zal me duidelijk maken wat ik van die 100% voor mezelf mag houden. Nou, daar moet je eens over nadenken. Dat is een totaal andere instelling. Daarmee ontzeg ik geen enkele gemeente het recht om 10% te eisen. Ze mogen ook 20% eisen of 30% eisen. Ze zien dan vanzelf al hoeveel gemeenteleden er overblijven. Dus als een gemeente dat wil besluiten, mogen ze dat zelf weten. Want als zij een goed budget overleggen en zeggen, kijk, wij vragen 30% van al onze leden. Want dit zijn enorme projecten die we daar gaan financieren. Ja, waarom niet? Daar gaat het me niet om. Maar als men zegt, dit is een Bijbels principe, een Nieuw Testamentisch principe. Ik heb dat boek ook even bijgebladerd. Het gaat allemaal met argumenten uit het Oude Testament. Het principe is verkeerd. Die aardse zegeningen waren Israëls zegeningen, alleen moesten ze 10% teruggeven. Nogmaals, de gelijkenissen en vele andere passages in het Nieuw Testament maken duidelijk. Al het aardse dat we bezitten, daarover zijn we slechts rentmeesters. Dus het is allemaal wel van hem. Ik mag niet afvragen hoeveel procent moet ik weggeven. Nee, hoeveel procent mag ik voor mezelf houden. Nou, denk daar maar eens over door. Als je nou die hele cyclus zo eens bekijkt. Het begint met God. De zegenende God. God zegent het volk met de vrucht van het land. Dat is hun eigenlijke zegeningen. We hebben dat gezien In Leviticus aan het einde, we krijgen het in Deuteronomium ook weer terug. Als jullie de Heere God dienen, zal hij jullie zegenen. En dan komen al die opsommingen. De zegen van het land, de zegen van het vee, de zegen van de moederschoot, de zegen van de baktrog. En ik weet allemaal aardse zegeningen. Prachtig, mooi. Er staat geen geestelijke zegening bij. Dat is heel opmerkelijk. Maar in de toepassing kun je dat overbrengen naar voor ons de zegeningen van het beloofde land in de hemelse gewesten. Voor Israël is het heilige land. Voor mij zijn de geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En de rest heb ik alleen maar als rentmeester. Maar goed, God zegent het volk met de vrucht van het land. En het volk geeft daarvan de tienden aan de levieten. Gezien de belastingvoet vandaag aan de dag in Nederland, kom je er dan nog heel aardig van af. Met belasting van 10%. De levieten geven de tienden van de tienden aan de priesters. Het beste van de tienden is voor de priesters. En de priesters dienen God. En God zegent hen. En zij dienen God weer en God zegent ze. Het is beloning en het is tegelijkertijd genade. Leven uit genade en toch, we dienen de Heere God en hij verheugt zich daarop. God zegent ons, betekent dat heel praktisch. Wij zegenen Gods dienaren. Dat zijn de levieten, hè? Dat zijn niet de priesters, dat zijn de levieten. Gods dienaren, dat zijn de levieten. Dat zijn die evangelisten, die profeten, die herders en leraren en apostelen. En die dienaren onthouden, wat was hun taak ook alweer? Die onderhouden de priesterdienst. Dat zijn wij allemaal. In de toepassing moet je even dus goed doordenken, want dat is niet zo letterlijk overdraagbaar. Want wij zijn allemaal die priesters. Wij onderhouden de levieten om ons te onderhouden. Te onderhouden namelijk met hun geestelijke bediening om te zorgen dat Gods volk een volk van aanbidders is. Want dat is het allerbelangrijkste. Wat Gods volk kan doen. Daarom zegt Johannes 4, de Vader zoekt degene die hem aanbidden in geest en waarheid. En tenslotte, God zegent ons, daar begon het mee. En de cyclus eindigt ermee dat wij God zegenen. In het Nederlands klinkt dat altijd gek. In de meeste talen helemaal niet. We bless God. Bless the Lord, my soul. Heel gewoon. Maar zegenen betekent hier aanbidden. Loven, prijzen, danken en aanbidden. Het is een voortdurende terugkerende cyclus. Hij zegent ons. Wij zegenen hem. En als we dat niet doen... Het is genade, het is heerlijk, het is een voorrecht om het te mogen doen. Maar als je het niet doet, is het tegelijkertijd zonde. Dat is dus met heel veel dingen zo. Er zit niet een grijs gebied tussenin. Als je het God onthoudt, zondig je. Als je het hem geeft, is het een geweldig voorrecht en een geweldige genade. Maar er is geen grijs tussengebied. Wel vrienden, daarmee zijn wij aan het einde gekomen van onze overdenking... Volgende dag, volgende keer heel bijzonder. Dan komen wij aan in de velden van Moab. Als je erover nadenkt, heeft onze woestijnreis eigenlijk maar heel kort geduurd. De volgende keer belanden we in de velden van Moab. Maar dan is eigenlijk de woestijnreis voorbij. We krijgen nog te horen over het reinigingswater. Een zeer onbekend en zeer belangrijk onderwerp. En dan de dood van Mirjam. En de koperen slang. Ga daar maar eens vast over nadenken. Huiswerk voor de volgende keer. Waarom is het verhaal van de koperen slang dat in Johannes 3 verbonden wordt met de essenties van het evangelie? Waarom vind je dat pas aan het eind van de woestijnreis? Ik weet niet eens of u de vraag snapt, maar denk er maar over na. Laten we de Heere God danken en bidden. Heere God, nou mogen wij vandaag dat volk van... priesters zijn. U hebt ons gemaakt tot een koninkrijk, tot priesters voor uw God en Vader. En we weten vaak daar maar weinig handen en voeten aan te geven. Aan die priesterlijke bediening. Maar wat een voorrecht om elke dag brandoffers en lofoffers en vredeoffers en slachtoffers te mogen brengen. Soms moeten we een zondoffer brengen voor een medegelovige, soms voor onszelf. En al die offers die wij figuurlijk brengen, Die wijzen terug naar het ene volmaakte offer van Yeshua op Golgotha's kruis. Het zijn slechts herinneringen. Elk brandoffer, elk lofoffer dat we God brengen, dat we u brengen, Heere God, herinnert ons aan het ene offer van Yeshua, uw Zoon, onze Heer en Heiland, de Messias van Israël, het licht van de volkeren. Maak ons tot zulke priesters. Help ons om dat priesterschap ook heel concreet vorm te geven in ons leven, in onze binnenkamer en in onze gemeentelijke samenkomsten. Maar help ons ook om te zien hoe ieder van ons een leviet mag zijn. Want aan elk van ons hebt u een verschillende bediening gegeven. De priesters hebben allemaal dezelfde bediening, maar wij als levieten allemaal zijn we verschillend. De een meer in het onderwijs, de andere meer in pastoraat, de volgende meer in evangelisatie. Heer, ik bid u dat ieder van ons heel goed mag leren kennen, voor zover we het nog niet weten, waar hij, zijn of haar bediening gelegen is. Help ons om niet te laag van onszelf te denken. Want er is niemand van ons die geen bediening heeft ontvangen in het Koninkrijk Gods. En help ons om dat te verstaan en om dat uit te oefenen. Dank u voor het rijke onderwijs van uw woord. Het is ook beschamend hier en daar als we denken aan opstand, aan rebellie, aan gebalde vuisten die naar de hemel geheven worden. Dan krimpt ons hart van ineen. En toch zit diezelfde opstandigheid soms ook in onze eigen zielen. Heere God, we belijden het voor u. Bewaar ons toch heel dicht bij u. Wij prijzen uw naam en danken u voor de voorbeden van uw geliefde Zoon. Elke dag opnieuw aan uw rechterhand daar in de hemel. We vertrouwen ons aan u toe, aan die voorzorg, aan die liefde, aan uw genade. De Vader zelf heeft u lief, heeft onze Heer gezegd. We leven uit uw liefde van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest. Daaraan vertrouwen wij ons toe. Wees ons nabij op de weg naar huis en breng ons een volgende keer weer in gezondheid hier bij elkaar. Wij loven, we prijzen, wij danken en aanbidden u. Amen. Amen. Vrienden, vaart allen wel.